Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen de lofzang van Maria, het eerste, tweede en derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer mijn zaligmaker noemen, die in haar lagen staat zijn dienstmaagd niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. Want ziet ons Heere Daan, zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken, wijl God na ramp en leed mij grote dingen deed, nu is zijn macht gebleken. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. De lofzang van Maria, vers 1, 2 en 3. Luisteren wij naar het lezen van een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Lucas 1, van 46 tot het einde. Lucas 1, vanaf vers 46.
En Maria zeide, mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. omdat gij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij, die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft gij verhoogd. Hongerigen heeft gij met goederen vervuld en rijken heeft gij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat gij gedachtig waren der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. En de tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zouden en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden, dat de Heere zijn barmhartigheid grootelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de achtste dag kwamen om het kindje te besnijden en noemde het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat gij genaamd zou worden. En als gij een schrijftafeltje geëist had, schreef gij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hen. En Zacharias zijn vader werd vervuld met een heilige geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn der heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat gij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan den eed dien hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet als allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren voor henen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven en vergeving hun der zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeken wies op en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot een dag zijnde vertoning aan Israël.
Voor wij nu het aangezicht des Heeren zoeken in een gemeenschappelijk gebed, zingen wij eerst uit Psalm 142, het 5e vers. Ik riep tot u. Ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Psalm 142 vers 5. En dan willen we straks ook in ons gebed gedenken aan het gezin de visser Meulmeester, waar de vader is overleden. 142 vers 5.
Heer,
zoeken u het aangezicht des Heren. Heere, onze God, wij zoeken uw aangezicht. Want het, in het licht van 's konings aangezicht is het leven. Het leven van onze ziel. Zonder uw gemeenschap, zonder de kennis van uw heerlijke naam, dwalen we rond zonder herder in een woeste wereld. Vinden we nergens rust voor het hol van onze voet, omdat de rust alleen in u is. Heere, gij kent ons aller hart. Als we ons hier voor uw aangezicht nederbuigen, dan ziet u van verre onze gedachten. Dan weet u wat we hier zijn komen doen. O God, wil de duisternis die in ons leven is verdrijven door het licht van Advent. Uw komst volmaakt ons heil. Hoe pijnlijk het ook mogen zijn, als uw licht de duisternis van ons leven indringt en ontdekt wat in ons is. Het is toch de enige weg van behoudenis. Nooit zullen we, u weet het beter dan wij, Heere. Nooit zullen we om verlossing bidden. Nooit zullen we met onze ziel om vrede vragen. Nooit zullen we een schuilplaats zoeken. Als we niet bemerken dat we buiten die schuilplaats zijn. Dat we verloren zijn in zonde en schuld. O God, wil dat vanmorgen aan ons ontdekken. Opdat we vluchten zouden naar de vrijstad, waarvan de poorten dag en nacht geopend zijn. Onze jonge jaren zouden besteden om aan onze Schepper te gedenken en niet te rusten voor we vrede met u hadden. Want al hebben we al de schatten van deze wereld en we missen uw vrede, die vrede op aarde, die vrede met God, die vrede door Christus, dan zijn we toch nog de ongelukkigste mensen. Maar al zouden we over deze aarde moeten ronddolen en we vonden vrede met u, zoals eenmaal Maria over deze aarde ronddolde, maar haar hart verheugde zich in haar God en zaligmaker. O, zou u ook vanmorgen dat heil ons willen schenken. Toen was ge een verrassend God. Ge zijt gekomen dwars door dikke duisternis. De omstandigheden leken er niet op dat het heil zou geopenbaard worden. Maar Heere, is dat niet altijd uw handel? Zijt ge niet altijd een God die op een verrassendste zegt, zie hier ben ik, zie hier ben ik. O Heer, als u zelf zo ook vanmorgen in de prediking van uw woord aan ons zou openbaren, dan zou het gevolg zijn dat ook zondaren naar u gaan zoeken, vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Dat het woord uw waarheid mocht indringen in stenen harten, dan maakt u ze tot vlees harten. Dan zullen we ons waarachtig in verootmoediging voor u nederbuigen en zeggen, ja, deze God. Deze God, dat is onze God. Hij heeft ons gespaard. Hij heeft ons wel gedaan. We hebben tegen hem ook gezondigd. Wee mij. We zullen wederkeren tot u. Heere, ge hebt ook hier een volk dat naar uw naam is genoemd. Ze zien uit naar het kerstfeest. Naar het kerstgebeuren. Voor het eerst of elke keer weer opnieuw. Dat licht dat u in de duisternis hebt doen opgaan. Die woorden die gij gesproken hebt. Tot mensen die het echt niet verdiend hadden. Die in zichzelf volkomen onbekwaam waren om kinderen Gods te zijn. Medewerkers Gods. Belevers van uw heil. Maar die hebt ge gemaakt. Ge hebt uw vader toebereid tot uw eer. Zo heb u ook hier een volk, Heer. Ach, denk aan hen, naar uw barmhartigheid. Laat het licht worden in het midden van zoveel duistere nachten die we om onze zonden wil. Ook hier moeten doorworstelen. En laat ons weer de vrede smaken die is in de gemeenschap met u, Heere Jezus Christus. Geef ons die honger en die dorst naar die volmaakte gerechtigheid die in Christus is. Open u onze ogen om het kind van Bethlehem te mogen zien. De verzoener van onze zonde, op wie de toren van God is nedergedaan, opdat wij in die toren niet zouden ondergaan. O, gedenk zo aan allen die op uw heil hopen. Wil ook uw koninkrijk doen komen, Heere, ook onder onze kinderen, onder onze jongens en meisjes, dat ze niet alleen maar zouden heen leven naar de pret en naar de vrijheid van het kerstfeest, zoals deze wereld het doet, maar dat ze zouden heen leven naar dat wonderlijke, nooit geëvenaarde gebeuren, God mens geworden, om mensen met God te verzoenen. O, leer ook onze kinderen de noodzakelijkheid daarvan zien. Onze jongens en meisjes. Het leven is zo mooi. Pret beleven is zo fijn. Maar het baart zulke bittere vruchten. Als we het alles zonder u doen. Als we voort kunnen leven. Als we klaar kunnen komen. Ook met ons eigen gemaakt kerstfeest. Zonder Jezus te zien. Wat is de aarde dan leeg? Wat is het feest dan leeg? Dan is er geen vreugde in ons hart. O God, verlicht ook de ogen van onze jongens en van onze meisjes. Omdat ze in hun jonge jaren aan u zouden gedenken. Nu om der zonden willing de kribbe van Bethlehem is neergelegd. U was rijk, u zijt arm geworden. Om armoede met uw rijkdom te vervullen. Gij hebt ook kinderen tot u geroepen. Omdat ze zich onder uw vleugelen zouden laten vergaderen. U zouden kennen als hun God en zalig maken. Heere, denk ook aan onze zieken. Aan degenen die met ons hier niet kunnen komen. Dan denken we aan onze broeder in het ziekenhuis hier. En ook aan onze zuster die in België in het ziekenhuis ligt. Heere, wil u ze nabij zijn, ook op deze dag. Ge weet wat in elk van hen behoeft. Hoor ze in hun noden, wanneer ze tot u roepen. In bijzonder onze zuster, Heere, ze is zeer ernstig. Trouwe God, verlaat haar niet. Geef haar in alles wat haar wedervaart een goed toevoorzicht op haar getrouwe God en Vader, opdat ze niet bezwijken zal. Wil zo al de noden van die in eenzaamheid en ellende, die in rouw en moeite hun weggaan, ook dat jonge gezin hier in het midden van de gemeente, die het sterven hebben meegemaakt van een geliefde vader. Heere, wil u ze met al de pijn die er toch ook in een kinderhart moet zijn, als ze hun vader moeten missen, een toevlucht doen zoeken daar, waar het veilig is heen te vluchten, in die schaduw van de Allerhoogste, met al hun noden en zorgen, te mogen verkeren. Denk u aan alle heren, die op uw heil wachten, gekend ze in ziekenhuizen en inrichtingen, thuis wil ze niet begeven, en wil ze niet verlaten. Wil aan uw kerk met ontferming denken, over het ronderaard, op de zendingsveld, op de posten van evangelisatie, in het woede van deze wereld, in de opstand van Satan met al zijn helpers, die nog steeds gelijk is aan toen het kind in Bethlehem geboren is, die toch de overwinnaar is, gezeten als vaders rechterhand en uitgaat op het witte paard van zijn overwinning, overwinnende en opdat hij overwinnen. Laat onze ogen uit al onze noden opzien tot u, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst, Jezus, onze zaligmaker. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 34, het eerste en het negende vers. Ik loof den Heer mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zingt eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. Mijn ziel looft de opperheer. Het zachtmoedig volk zal het straks verstaan. Door vreugd met u zijn aangedaan en juichen tot zijn eer. God is het verbroken hart, het verbrezeld en bedrukt gemoed al een tijd nabij en goed. In tegenheid en smart. Veel wederwaardigheid. Veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt hem God. Hij is zijn heil alleen. 1 en 9 van Psalm 34. Geliefde, het woord van God, het welke wij u vanmorgen willen prediken, vindt u in Lucas 1, en daarvan de versen 46 tot en met 50. Lucas 1, van 46 tot en met 50. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijne dienstmaagd heeft aangezien, want zie van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Maria's lofzang, getuigt van groot geloof, van diepe ootmoed en van een heerlijk uitzicht. Maria's lofzang. Een groot geloof. Ja. Dat mogen we wel zeggen. Want zien we de omstandigheden waaronder zij deze lofzang uitjubelde, dan zeggen we: het is een lofzang in de nacht. In de nacht, zegt hij. Maar de heerlijkste boodschap die ooit op aarde verkondigd is, heeft zij gehoord. Is het dan nog nacht? Ja, geliefde. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet omgrepen, begrepen, niet overweldigd, niet omklemd. Dat is waar. Maar het schijnt toch in de duisternis. Dat licht is echt. Want God heeft het gezegd. Maar die duisternis is ook echt. Waarin dat licht schijnt. En zo was het toen. En zo is het nu nog. Als we een belofte van God ontvangen. Die God door zijn Heilige Geest in onze ziel indrukt. Dan zijn we met die belofte zielsgelukkig. Daaraan kunt u het weten of het van God is. Als u ooit een woord van God ontvangen hebt. Wat uw woord geworden is. Wat in uw ziel is neergezonken, waarin ge met uw hele leven opbouwde, dan is dat een woord van licht, van blijdschap, van medelijden, van ontferming, van genade. Maar het is wel ontvangen in de duisternis van ons zonder bestaan. Het wordt dag voor dag bedreigd. Ik weet wel, daar zijn ook mensen, maar ik ben er niet jaloers op. Die leven hun hele leven lang op een woord wat vroeger wel eens op de een of andere wijze tot hun gekomen is. Verder openbaart geen genade zich in het leven. Geen liefde tot God. Geen blijdschap in de weg des Heren. Zulk een woord moeten we verdacht houden. Want als God tot ons spreekt. Als God een woord in onze ziel legt, uit zijn woord, dan is dat woord vruchtbaar. Dan is dat het woord wat als een licht in de duisternis van ons bestaan binnenkomt. En je weet, de duisternis kan het licht niet verdragen. Al datgene wat nog van nature in ons overgebleven is, kan het licht niet uitdoven, niet omsluiten, niet doodmaken. Maar daar blijft toch een strijd tussen duisternis en licht. En dat is zekerlijk ook in het leven van Maria geweest. Zo is het ook in haar leven. O ja, het is van stap tot stap maar erger geworden. Straks dan staat ze bij het kruis. Dan zal er gebeuren wat Simeon gezegd heeft toen dit kindje, wat ze nu zal baren, in de tempel binnengedragen werd. Een zwaard zal door uw hart gaan. Door uw hart. Dat is het binnenste van ons bestaan. Als dat kindje geopenbaard zal worden. Als dat kindje in deze wereld zijn schijnsel zal laten schijnen. Als dat kindje aan het kruis zal hangen. Daar waar je alles, alles van uw leven opbouwde. Dan zal er een zwaard door uw hart gaan. Maar, dat is ook waar. De duisternis zal het licht niet omvatten. De duisternis zal hetgeen wat God doet in uw leven nooit meer kunnen wegnemen. En daaraan kunt u het echte genadewerk van God in uw leven waarnemen. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Als God eenmaal licht in onze ziel heeft laten schijnen. Als die woord, dat woord van God, die beloftenissen van het evangelie ons vastgegrepen hebben. Als ze wortel in onze ziel gezet hebben. Dan kan het zo donker niet zijn. Maar dan wordt het nooit meer helemaal nacht. Dan wordt het nooit meer stervensnacht. Helse nacht. Dan kunnen we wel als een blinde nog tasten naar de wand. En zeggen, o Heere, waar bent u toch? Waar bent u toch gebleven? Ik voel me zo ver bij u vandaan. Maar dan zijn we toch als het hert. Dat schreeuwt naar de waterstroom. Dat dorst naar God. Naar de levende God. Ik zei, Maria zingt haar lofzang in de nacht. Want dat is waar. De engel is tot haar gekomen, een eenzaam meisje. Ver van de heilige stad vandaan. Woonde ze nu nog vlak bij de tempel. Was ze nu nog een geachte priesterdochter in het midden van Jeruzalem. Maar daarboven, helemaal ver bij Jeruzalem vandaan. Daarboven, in Galilea, in Nazareth. Een eenzaam veracht plaatsje. Kan uit Nazareth, zeiden de mensen later, iets goeds voortkomen. Heb je ooit gehoord dat er uit Nazareth een profeet is opgestaan? Dat er een mens uit Nazareth gekomen is om ons de weg te leren? En dat dorpje, dat heeft God bezocht. Daar woonde deze maagd. Jong meisje, ze trouwden al vroeg in Israël. 15, 16, misschien 17 jaar. Ouder zal ze niet geweest zijn. Misschien ook een weesmeisje. Ze weet het niet. Het is wonderlijk dat ze nooit, en in het hele evangelie niet, over vader of moeder getuigd spreekt of toont dat ze een vader of moeder heeft. We kunnen slechts gissen. De Bijbel zwijgt daarover. Het is ook niet het belangrijkste. Maar het doet ons wel zien het wonder. Het wonder dat God altijd weer opnieuw doet. Het verachten, het vergetene, het verlorene. Zoekt hij op, opdat hij roemt, roemen zou in de Heere. Daar treedt hij binnen, door middel van een bode, van de engel die God gestuurd heeft in dat huisje. Het was ook een meisje wat God vreesde, dat kan niet anders. Weet je waar we dit uit afleiden? Wel, ze kende de lofzang van die andere moeder, die ver voor haar geleefd heeft. Ik bedoel de lofzang van Hanna. Ze gebruikt woorden, ze gebruikt regels uit de lofzang van haar overgrootmoeder. Hanna, u kent Hanna natuurlijk uit de geschiedenis van de Bijbel. Die vrouw die daar in de tempel in de dagen van Eli haar hart voor God uitstortte. Omdat ze dag aan dag geplaagd werd door Peninna. Die ook een vrouw was van haar man Elkana. En die haar tergde en plaagde. Omdat haar schoot vruchteloos was. Omdat ze geen kinderen voortbracht. En toen ze daar haar hart uitstortte voor het aangezicht des Heren. En Eli, de hoge priester, haar zelfs hield voor een vrouw die met drank bezet was. Als een dronken vrouw. Toen zei ze, mijn Heer, ik ben niet dronken. Maar ik heb mijn ziel voor God uitgestort. En toen kwam nog even de hoge priester. De knecht van God, de profeet des Heren naar voren. En toen zei hij, Hanna, God heeft je gebed verhoord. Toen was hij nog even de boodschapper die hij altijd zijn moest. De middelaar tussen God en tussen de mensen. Van het Oude Testament, de hoge priester. En toen Hanna een kind baarde, toen heeft ze een heerlijke lofzang gezongen. En die lofzang, die heeft Maria gekend. Maria was een godvrezend meisje die goed met de Bijbel op de hoogte was. Die als een van die jonge vrouwen in Israël verlangde naar het licht dat God eenmaal ontstoken zou
tot kennis van de zaligheid in onze schuld vergiffen. Daar heeft ze zekerlijk naar uitgezien. Anders dan had ze niet zo mooi deze lofzang haar kunnen nazingen. Ze was dus bekend met het woord van God. Het was een godvrezend meisje. Maar het was ook een arm meisje. Arm, niet alleen omdat er veel meisjes in Nazareth soortgelijk leefden als zij, maar arm omdat ze van afkomst was. Ze was eigenlijk een koningsdochter. Ze was een nazaat van de door God verkozen David. In welke situatie was toch het koninkrijk van God gekomen? Dat het nageslacht van koning David in Nazareth te vinden was. O, het is waar wat de profeet gezegd heeft. Een afgehouden tronk. Een afgehouden tronk. Het koningshuis was verdwenen. In tegenstelling. Een Edomiet zat op de troon. Nou, als je ooit enige verwachting zou hebben van het koninkrijk van God. Dan niet in die dagen. Dan niet in die dagen. Maar geliefde, let erop. God maakt geen gebruik van gunstige omstandigheden in het leven van mensen. Dat mag u hoop geven als u misschien ook in de put zit. Dat mag u moed geven als u ook niet weet waar het vandaan moet komen. Dat mag u tot God doen zuchten als alles u tegen is. Als gezegd, ja, vroeger heb ik nog wel eens op God gehoopt. Toen ik jong was, had ik diepe indrukken. Ik heb menigmaal mijn knieën voor God in het donker gebogen. Maar nou, ik ben al ouder. Ik ben zelfs al oud geworden. En ach, ik ben zo koud. Als ik ooit nog bekeerd zal worden, dan zal dat een dubbel wonder zijn van Gods genade. Nou, God doet van die drie dubbele wonderen. God doet het altijd door de onmogelijkheid heen. Hoe dat je uw leven ook verknoeid hebt, en welke zonden er in uw leven ook zijn voorgekomen en nog voorkomen. Je moogt aan uzelf twijfelen. Je moet al uw werk, al uw goede werken voor niets achten. Maar twijfel niet of er nog genade voor u is bij God. Want zo waarachtig als God in Nazareth een eenzame prinses uit de afgehouwen tronk van Izaïe, het huis van David, opgezocht heeft. Zo waarachtig ontfermt zich God ook vandaag nog over zondaren en zondaressen. Die het in de nood van hun leven tot hem wenden. Bij wie alleen verlossing te verkrijgen is. De engel is bij haar gekomen. En ze was niet eens ondersteboven van de boodschap van de engel. Want ze verwachtte de Heer. Niet dat ze op zo'n manier de engel verwachtte. Maar ze verwachtte de Heer. Voordat ze van Jezus in verwachting was. Verwachtte ze al de Heer. Dat blijkt uit haar lofzang, uit haar leven. Wat is dat groot geliefde. En als je naar God uitziet. En hongert en dorst naar zijn komst. Dan ben je niet eens ondersteboven van een engelenverschijning. Ze staat niet te rillen en te beven. Ze vlucht niet het eenzame rotshuisje uit waar ze woning had. Ze antwoordt de engel. Als de engel tot haar gesproken heeft. Het enigste wat ze vraagt. Maar hoe zal dat zijn? Want ik ben nog niet getrouwd. Ik zal een kind baren, zeg ik. En dat kind zal de allerhoogste God zijn. Maar hoe zal dat dan gaan? En dan antwoordt de engel haar. Dat onbegrijpelijke, door niemand te vatten antwoord. Maria, daar zal God. Zorgen. Dat zal door een wonder gaan, want de kracht van de Heilige Geest, ach, hoe stel je dat voor? Wij mensen, wij aardbewoners, wij hebben niet eens gedachten van een geest. We kunnen ons geen geest voorstellen, want de geest is onzichtbaar, onvoelbaar, ontastbaar. Dus als de engel zegt dat de Heilige Geest over haar komen zal, en de kracht van de Allerhoogste haar zal overschaduwen. Dan zijn dat raadselen waar ze geen oplossing voor weten. Dan zijn dat uitdrukkingen die voor ons verstand en voor onze zinnen niet zijn na te volgen. Maar dat is ook niet zo erg. als we maar geloven mogen. Want het geloof richt zich niet op hetgeen wat ik zo in mijn handen heb. Het geloof richt zich op de onzienlijke. Het geloof gelooft woorden door God gesproken. Al heb ik God nog nooit voor me zien staan. Dat is het wonderlijke van het geloof. Het ongeloof vraagt altijd bewijzen. Vraagt altijd, zoals Zacharias, die oude priester. Die heeft ook een boodschap van diezelfde engel gekregen. Moet u denken, een man die al bejaard is. Die zijn leven lang in de dienst van God gestaan. Die staat in Jeruzalem, in de tempel, op de heiligste plaats. Op de heilige plaats. Er was nog een plaats, die was heilige, dat was binnenste heiligdom. Maar hij stond op de heilige plaats, bij het reukofferaltaar. En toen de engel tegen hem zei, dat zijn vrouw een zoon zou baren. Toen zei hij, geef een teken, wat teken, moet je indenken. Hier staat een meisje, een jong meisje, ze heeft geen teken nodig. Ze heeft dan de boodschap van de engel genoeg. Net een vraag die een vrouw zou vragen. Maar hoe moet het dan? Want ik ben al maar een maagd. We zijn nog niet getrouwd. Ik geloof het, engel, dat altijd raadselachtige woord, dat komt van God. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Daar weet het geloof genoeg aan. Dan hoef ik geen engelenverschijningen meer te zien. Dan hoef ik geen licht in de hemel te zien. Als ik dan in dit woord van God, om een antwoord vraagt, dan antwoordt God me met dit woord, uit dit woord. En als God me uit dit woord antwoordt, dan vraag ik niet aan de buurman, wat denk je ervan, zou dat van God zijn? Dan heeft God niet tot me gesproken. Maar als God tot me spreekt, door het woord van zijn beloftenissen, als hij me in mijn ellende aanziet, en in druk me zijn beloftenissen toelegt, dan zeg ik, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dat is het kenmerk. Niet dat het morgen nog zo vers is. En niet dat ik er overmorgen en volgend jaar en over 20 jaar nog mee kan leven. Maar dat hoeft ook niet. Er zijn legio beloften in het woord van God. En de Heere voedt. En de Heere voedt. Hij doet het nog graag ook. Hongerigen. Die vervult hij met goederen. Dorstigen die geeft hij te drinken uit die fontein. Van levend water. Wat een verschil. Zacharias. Die vraagt in zijn ongeloof een teken. En hij krijgt een teken. U weet het. Hij zal stom zijn. Hij zal al die tijd dat het nog duurt, eer het kindeke geboren zal worden, dan zal hij geen woord, dan zal hij onbekwaam zijn om priester te zijn. Dan zal hij zelfs zijn ambt niet kunnen vervullen. Ja, geliefde, het ongeloof is een pest. Een pest die zich vastbijt aan de plant van het geloof. En die het tracht te overwoekeren. Te omsluiten, in te kapselen. De plant van het geloof dood te maken. Vreselijk is het. Maria, zij heeft er op dit moment geen last van. De Heere, die doet haar door het geloof de beloftenissen aanvaarden. Maar daarmee is de strijd niet ten einde. Al mogen we vast en zeker geloven dat hetgeen wat God in onze ziel gelegd heeft, waarheid is. Dat hij ons in onze ellende heeft aangezien. Dat hij op ons noodgeschrei wonderen deed. Dat hij de duisternis doorboorde met het licht wat van deze man, van dit kind afstraalt. Die straks zal opgroeien als de Zoon van God. Als dat licht ons beschijnt, dan is het licht. Dan mag ook Maria daarvan juichen. Al is het dat ze het in het dorpje waar ze woont niet kwijt kan. Zijn er misschien geen verdere betrekkingen rondom haar huis, zoals ik straks zal zeggen? Zijn er misschien geen familiebanden meer? Ooms of tantes, waar ze naartoe kon gaan? Dan vlucht ze. Dan vlucht ze met de weelde van de beloftenissen. Dan vlucht ze kilometers ver naar haar nicht, haar veel oudere nicht, Elisabeth. Ja, maar ze had toch. Ze had toch een jongen waar ze mee verloofd was. Waar ze mee ging trouwen. Ze was in ondertrouw. En die ondertrouw in Israël was eigenlijk veel meer
dan bij ons een ondertrouw. Ik ben er niet zo goed mee op de hoogte, maar ik geloof dat als je in ondertrouw gegaan bent, altijd de verhouding nog kan verbreken. Ik weet niet precies, ik ben geen wetgeleerde. Maar in ieder geval, dit weet ik wel, in Israël was de ondertrouw eigenlijk de trouw die wachtte op de ceremonie die het bevestigde. Want de trouw, de eigenlijke trouw, zoals bij ons in de kerk of in het stadhuis, werd in de familiekring gesloten. Dat hebben we bij de Bantus ook altijd meegemaakt. Dan komt de vader en moeder van de bruid en de vader en moeder van de bruidegom. En die sluiten eigenlijk het huwelijk. Daar hoeft geen ambtenaar bij te pas te komen, daar hoeft geen dominee bij te pas te komen. Die sluiten het huwelijk van hun kinderen. De lebola, de bruidschat, die wordt overgedragen. Dat is als het ware de handtekening onder het huwelijk. En daar is geen wikken of wegen meer aan te krijgen. Al heeft die bruid en die bruidegom elkaar nog nooit gezien, dat huwelijk is daar tussen die ouders gesloten ten opzichte van hun kinderen. Zo ongeveer was het ook in het oosten. Dus in feite waren deze twee mensen één. Maar het was nog niet, laat ik het zo maar zeggen, bevestigd. Het was nog niet openlijk openbaar gemaakt in die situatie les. En hoe moest ze nou tegen deze man die ze lief had en die haar lief had. Hoe moest ze nou tegen deze man zeggen wat niemand in de wereld kan geloven, die niet in God gelooft, die niet in wonderen gelooft, die niet door de Heilige Geest onderwezen wordt. Hoe kan ze dat nou voor hem zeggen? En daarom, ze vlucht eigenlijk naar haar tante, die zoveel ouder was, om daar met het raadsel van haar leven een plaats te vinden. Zeker heeft ze geweten dat haar tante ook een vrouw was die de Heere vreesde, samen met haar man, de priester Zacharias. Soort zoek soort, zeggen we wel eens. Ja, geliefde, dat is nog zo. Degene die bevrucht zijn van de Heilige Geest, in wier hart in het leven van God gekomen is, die zoeken elkaar. Die hebben iets gemeens wat ze van elkaar verstaan. Iets gemeen wat ze van elkaar verstaan. Ze hebben iets wat ze samen delen, namelijk de werkingen van de Heilige Geest. Ik ben niet onverdeeld gelukkig met allerlei gezelschappen. Maar ik ben in mijn jonge jaren veel op gezelschappen geweest. En daar heb ik toch een volk ontmoet wat elkaar verstond. Al kwamen ze dan uit verre landen, verre steden, verre dorpen. Als er echt over Gods werk gesproken werd. Als niet de bekeerde man of de bekeerde vrouw aan het woord was. Want dat ging altijd verkeerd. Maar als ze spraken over het wonder van Gods opzoekende liefde. Dan zei die ander, dat weet ik ook. En dan zei die ander, ja joh, dat ging bij mij ook zo. Zo heeft God ook in mijn leven gewerkt. Dan was er een eenheid. Dan verstond men elkaar. Want dat werk van Gods geest, dat is altijd hetzelfde werk. Hoe verscheiden dat het ook zou mogen zijn. Dat is altijd een wonderwerk. Wat ons in verwondering doet uitroepen. Heren, waarom was het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren die geen ontferming kunnen. Waarom heb u uw genade en uw barmhartigheid in mij geopenbaard? Waarom heb u mij stilgezet op de weg die naar het verderf ging? Waarom heb u mijn ogen geopend, Heer? Waarom heb u mijn hart vernieuwd? Waarom heb u uw liefde in mijn hart uitgestort, zodat ik u kon wederlief hebben? En daarvan spreken en smelten de zielen in één. Daarom vluchtte ze met het heerlijke wat in haar ziel was. Maar ook met de duisternis die rondom haar was naar haar nicht Elisabeth. En als Elisabeth haar ziet komen, haar voetstappen voert, dan snelt ze Maria tegemoet. En dan spreekt God door zijn geest in het hart van Elisabeth. Dan hoeft dit meisje, waar de zaak zo teder ligt, dat is toch ook iets waar je niet mee te koop kan lopen. Wie zal je geloven? Dan hoeft dit meisje niks te zeggen. Dan heeft God al tegen de oudere tante, tegen Elisabeth, gezegd wat er met Maria aan de hand was. En dan ontvangt ze als haar geliefde zuster, haar kleinste zuster, in Jezus Christus. En dan begint ze van het heil dat God geopenbaard heeft aan haar. Tot Maria te spreken. Ja geliefde, dat is de gemeenschap der heiligen. Dat zijn van die eigenaardige dingen die je niet van tevoren kan berekenen. Waar je zelfs geen antwoord op hebt. Dat je zegt, Hoe is het nou toch mogelijk? Dat is nou precies wat er in mijn hart leeft. Dat is nou hetzelfde waar ik al maanden, soms jaren mee top. Dat wordt nou zomaar voor me geopenbaard door een ander een die het ook van God geleerd heeft. Kent u daar iets van? Hebben we nog zulke vrienden? Hebben we nog zulke vriendinnen? Waar we in de nood van ons leven, misschien ook met de raadselen van onze blijdschap, een eenzaam onderdak vinden. Waar we samen kunnen spreken over die dingen die je niet op de straat uitspreekt. Dat zijn die hartservaringen, die innerlijke ervaringen van droefheid en blijdschap, van vrees en van hoop. Tot die ander, dat luisterend oor, dat zegt, ja, dat ken ik, dat weet ik ook. Zo heeft God ook tot mij gesproken. En dan hoeft deze jonge Maria haar mond niet te worden opengebroken. Dan hoeft ze niet tegen wil en dank toch ook wat te vertellen wat God in haar leven gedaan heeft. Maar als ze zo'n luisterend oor krijgt bij deze oudere vrouw die weet wat God voor haar is. Die ook zelf zwanger is, al is het dan niet van de Heilige Geest, maar toch ook zwanger door Gods genade. De tijd van haar vruchtbaarheid was voorbij, maar God heeft een wonder gedaan. Zij droeg ook als het ware Jezus onder haar hart, al was het dan Johannes de Doper. Maar het was ook een vrucht van de genade van God, dat ze zwanger mocht zijn. Het was de voorloper van Christus. En als dat contact tot stand komt, dan gaat Maria zingen. Dan zingt ze daar in haar eenzaamheid, in dat huisje van de priester en van de vrouw. Mijn ziel maakt groot den Heere. Hoort u, daaraan kunt u het werk van God kennen. Mijn ziel, binnenste van mijn leven, mijn hart, mijn ziel, maakt groot de Heere. Dat is toch een aangenaam gezelschap. Dat is toch een heerlijke ontmoeting. Als het gaat over de Heere die groot gemaakt wordt. Dan vertelt niet de oude mens, zoals wel eens gezegd wordt, wat de nieuwe mens beleefd heeft. Dan is het niet, zie mij aan voor de oudste des volks. Dan zal ik je vertellen wat voor wonderen ik meegemaakt heb. Ik zei straks, dat gebeurde soms ook. Dat waren meestal geen goede gezelschappen. Daar kwam men niet tot de eer van God samen. Daar leerde men niet de ootmoedigheid die hier in het hart van Maria was en van haar tante Elisabeth. Maar ze zegt, mijn ziel maakt groot de Heer. Ze wees eerst naar boven. Ze zei, wat ik je nou kom vertellen, dat komt van de Heer, hoor. Dat heb ik niet zelf uitgedacht. Dat is niet mijn ervaring waar ik over gefantaseerd heb. Maar dat komt van de Heer. De Heer heeft tot me gesproken. Mijn geest, het binnenste van mij, verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat is dat. Genade verstaat genade. En het leven herkent het leven. Hier blijft één ding wat belangrijk is. Ze verheerlijkt God. Nee, Maria is geen hemelkoningin. U weet, de Romeinen hebben haar aan alle kanten versierd als een prinses en later als een hemelkoningin. Als een zeer bijzondere vrouw met een stralenkransje op haar hoofd en een beminnelijk aangezicht waar je zomaar van kan zien dat ze zonder zonde is. We weten uit de Bijbel dat dat niet zo is. Maria was één van ons. Vlees en bloed van ons. Vlees en bloed. Eén uit het menselijk geslacht. Maria had geen stralenkransje om haar hoofd. En Maria was niet een vrouw zonder zonde. Straks dan prijst ze haar zaligmaker. Een mens zonder zonde heeft geen zaligmaker nodig. Zij was een zondig meisje. Maar ze was wel een uitverkoren meisje. En ze was wel een godvrezend meisje. En we zeggen wel, Heilige Maria. Dat zeggen we. Dat zeggen we met alles wat in ons hart is. Maria, heilige Maria. Niet omdat ze heilig was met een inwendige, inwonende heiligheid. Maar zoals al Gods kinderen heilig zijn. Zoals ik ook spreek van de heilige Paulus en de heilige Petrus en de heilige Johannes. En zoals ik ook van u zeg, heilige, welke naam dat u dan ook hebt. Als u door Christus met God verenigd bent. Als de genade van God in uw hart uitgestort is, dan bent u ook de heilige Anna of de heilige Maria of hoe uw naam dan ook mogen zijn. Maar niet omdat we een inklevende heiligheid hebben die ons natuurlijk eigen is. Maar omdat God ons hart veranderd heeft. Omdat God ons van een goddeloze, een godvrezende gemaakt heeft. Omdat hij ons van een kind van de duivel, een kind van God gemaakt heeft. In die zin dan zeggen we, Maria, heilige Maria, moeder van onze Heere Jezus Christus. Wat voor glans, wat voor heerlijkheid is er van haar afgestraald. Aan de buitenkant was er niks te zien. Ja, misschien de gelukkige glans op haar gelaat. Vanwege de innerlijke vrede met God die ze ontvangen mocht. Vanwege het gevoel in haar hart, de grote blijdschap dat ze de moeder van de Heere Jezus Christus mocht zijn. Maar verder, alle glorie was haar ontnomen. Alle glorie. Daar die afgehouwen tronk, je weet wat dat betekent. De boom is afgekapt of afgezaagd. En daar ligt hij nog half onder het stof. Je moet goed uitkijken, want anders zie je niet eens dat het ooit een boom geweest is. Daar lag Maria. Uit de afgehouwen tronk van Isi, maar de wortel was nog in de aarde, dat waar. God zal zijn waarheid niet meer krenken. Hij heeft David een zoon beloofd, die op zijn troon zou zitten. Dat zal God doen. Maria in zichzelf was ze niets. En wie van Gods kinderen zal het haar niet nazeggen? Die genade van God ontvangen heeft. Ze zullen de eerste zijn om te zeggen, ach, je moet mij niet prijzen. Je moet mij niet vereren. Je moet mij niet in de hoogte steken. Ik ben een afgehouden tronk. Ik draag nooit vruchten uit mezelf. Als ik iets goeds in me heb, dan is het genade van God. Dan is het de liefde van de Heer. We zien hier de rechte ootmoed ook in haar hart openbaar komen. En als ze gaat zingen, dan zingt ze van de Heer. Oh, daar zijn ook mensen, we lezen het ook in de Bijbel, die met de weldaden die God geeft, toch weer bovenuit proberen te klimmen, zichzelf proberen te verheerlijken. Denk maar aan de moeder van Johannes en Jacobus, Salome. Die zegt tegen de Heer Jezus op een dag, nou, twee kinderen, allebei dominee geworden. Heren, zeg dat ze zullen zitten, de een aan de rechter en de ander aan uw linkerkant. Ik, de moeder van twee predikanten, van twee apostelen, die moet toch met respect bejegend worden. En die kinderen van mij, heren, kijk eens wat de uitnemende kinderen, discipelen van de Heer. Daar was een fout in. Maar Maria was niet fout. Maria beleefde de genade. Beoefende de genade. Want we kunnen wel genade van God ontvangen hebben, maar die genade niet meer beoefenen. Dan gaan we met ons eigen gedachten, met ons eigen wereldse leventje, gaan we spreken over genade en dan verheffen we ons boven de anderen die nog geen genade hebben ontvangen. Dan worden we onvruchtbaar. Dan komt hoogstens lof onszelf toe. Dan zijn wij de goede dominee. De ouderling met wie iedereen het toch op moet hebben. Of de diaken die het weet. Of het kind van God, de vrouw of de man. Die zich boven anderen uit torent en die het beter weet dan iedereen in de kerk. Nee, geliefde, genade. Genade maakt nederig. Genade zoekt genade. Genade verheerlijkt God. Dan zijn we niet van die eeuwige bedweters die altijd maar bezig zijn om de zaak in de gemeente van God te bederven. Doordat we het altijd beter weten dan de hele kerkraad, dan al Gods kinderen bij elkaar. Dan buigen we ons in ootmoed aan de voeten des Heeren. En dan zeggen, Heer, ik hoor van rijke zegen die ge uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppelen vallen op mij neer. Heere, geef ook een deeltje van die genade die u aan die en aan die en aan die gegeven heeft. Heere, maak me ook tot uw kind. Heere, geef me ook een hart om u te vrezen en lief te hebben. Heere, neem toch de zonde uit mijn leven weg. Want het zonde maken me zo ongelukkig. Die maken me zo bedroefd. Dat zijn kinderen van God. Dat zijn degenen die de Heere loven. In het midden van de nacht, die hem zoeken als het donker is, die hem prijzen als er niets schijnt overgebleven te zijn om te prijzen. Dat zijn de steunpilaren van de kerk van de Heer. Dat zijn de bidders die naar de achterkamer vluchten en zeggen, Heer, denk aan uw verbond. Bouw uw gemeente door uw hand krachtig, Laat uw heerlijke naam verhoogd en verheerlijkt worden. Maria is vol ootmoed. Haar verlosser staat op de voorgrond. Daar gaat het over. Mijn geest verheugt zich in mijn bekering.
Nee. Nee.
In al hetgene wat ik meegemaakt heb.
Nee.
In God, mijn zaligmaker. Daar komt het ware leven in openbaar. Het echte leven, dat zeggen die mensen, kom nou eens, dan zal ik eens even laten zien hoe ver dat ik geleid ben. Maar het echte leven, dat zegt, God is goed. God is goed. Vraag het maar veel, hoor, kindertjes. Dan zeggen moeder, mijn kind, buig je knietjes maar voor de Heer, hoor. Want de Heer is zo goed, hij hoort zelfs kindertjes die tot hem roepen. Dan zeggen vader en moeder tegen een meisje en tegen een jongen. Dan zeggen, ach, je moet niet verder ronddwalen in deze wereld. En je moet er niet vergapen over aan wat klater gaan. Je moet de Heere vroeg zoeken. Want als je de Heere zoekt, dan zal je hem vinden. Ik heb hem ook gevonden. Ik heb ook met mijn nood tot God geschreid. En hij heeft zich over me geopenbaard. Jij moet het ook doen. Ik was ook net als jij een verloren zondaar. Ik kende God niet. Maar God heeft tot me gesproken. Door zijn woord en door zijn geest. Hij heeft me levende hoop gegeven. Buig maar diep voor God. Buig maar diep. Want aan armen uit genade, daar zal hij genade geven. Daar zal hij zijn hulp, zijn wijsheid, zijn zaligheid openbaren. Zie je? Daar spreekt ze van. Omdat hij de nederheid, als er soms in uw Bijbeltje staat, nederigheid, dan moet u dat thuis maar veranderen. Er zijn nogal wat Bijbels waar het verkeerd gedrukt is. Daar moet staan, omdat hij de nederheid, dat is wel een woord dat we nou dagelijks niet gebruiken, maar het is een ander woord dan nederigheid. Nee, de Heere die heeft de nederigheid niet aangezien, maar hij heeft de nederheid, de verlaging, de lage staat betekent. Eigenlijk de staat waarin ik terechtgekomen ben als Davids dochter. Als een scheut uit die afgehouwen tronk daar beneden in de aarde. De nederheid. Maria prijst niet haar nederigheid. Want de nederigheid is niet een voorwaarde om genade te krijgen. Maar is een vrucht van de genade. Maria zegt dus niet, laat ik het duidelijk zeggen. Heere, kijk eens hoe nederig ik nou ben. Nou zal ik toch wel genade. Nee, ze zegt, Heere, ik ben eigenlijk maar een telg van een afgehouwen koningshuis. Ik ben eigenlijk een meisje in Nazareth groot geworden. In een arm huisje. Een alleenwonend meisje misschien, God weet het. En dat u nou naar zo'n meisje omziet. En dat u me nou tot zulke eer verheft. Gij hebt de nederigheid van uw dienstmaagd. Aangezien, gij hebt me uit de diepte opgehaald. Gij hebt me een plaats gegeven in de rij der koningen, heren. En dat verwondert mijn ziel boven alles wat er in de hemel en op de aarde is. Van nu aan zullen mij zalig spreken, al de geslachten. Al de geslachten zullen zalig spreken. Zalig in de zin van, ze zullen me gelukkig achten. Ze zullen zeggen, God heeft aan Maria genade bewezen. Zij is de moeder van onze Heere Jezus Christus. Want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. Grote dingen. Ze roemt Gods grootheid. En ze roemt Gods heiligheid. Dat hij zich als de heilige God met haar wil inlaten. Maar het grootste van alles. Het laatste, het heerlijkste en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Want dat God groot en machtig is, dat weet de duivel ook. Dat zullen degenen moeten bekennen die voor eeuwig zullen vergaan. Maar dat God barmhartig is, dat weten alleen arme zondaren in wiens hart het licht is opgegaan. Daarvan nog een enkel woord. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 118, het zevende vers. 118,
En daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vrome tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht, het zevende van 118. Deze genade vernedert, deze genade roemt in Gods barmhartigheid. En die barmhartigheid die God haar bewezen heeft, die strooit ze uit over het late nageslacht, dat ze naam eerbiedig zal vrezen. Die verkondigt ze aan de wereld, die genade van Maria, die God haar deed ondervinden, roept ze ook vanmorgen ons toe. Als ze ons zegt, van geslacht tot geslacht, over degene die hem vrezen. Dat is de boodschap, de adventsboodschap voor ons. We hoeven niet naar huis te gaan en alleen maar te zeggen, ja, die Maria toch, hè. Wat was ze toch begenadigd, hè. Wat was ze toch een uitzondering in de wereld waarin ze leefde. Zij verkozen tot de moeder van onze Heere Jezus Christus. Ach, lieve, mag ik het zo eens zeggen? Ze is maar gelijk met al Gods kinderen die Jezus Christus als hun zaligmaker leren aanbidden. Ze is niet in de hemel gekomen omdat ze Jezus gebaard heeft. Ze is in de hemel gekomen omdat Jezus haar gebaard heeft. Verstaat u dat? Ze is niet gekomen in de hemel gekomen omdat ze Jezus moeder was. Maar ze is in de hemel gekomen omdat Jezus haar zaligmaker was. Nou, dat heeft ze dan met alle gemeen die op Gods genade hopen. Dat heeft ze met alle gemeen voor wie Jezus het leven geworden is. Die ieder op hun eigen wezen zwanger geworden zijn. Van Jezus Christus. Van het woord der belofte. Die op diezelfde grondbal. Die diezelfde God hebben horen spreken. Die door diezelfde geest geleid zijn. Dan hoeven we niet jaloers te zijn. Hoewel we ze van harte noemen. Maria. Heilige Maria. Dan mogen we toch zeggen.
Die gunst heeft God ook zijn volk bewezen. Het ieder die hem vreest, zoals zij hem vreest. En die zullen het weten. Ze zullen het hier aan weten. Dan zullen ze zeggen. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Hij heeft ook mij barmhartigheid bewezen. Kent u dat? Dat is de kern. Dat is de kern van de hele zaak. Heiligheid. Rechtvaardigheid. Ik zei het straks al. Daar weet de duivel ook wel van. Hij wordt met eeuwige banden onder de duisternis gebonden. Hij is benauwd tot aan de dood toe. Hij zegt, laat me in die zwijnen varen. Maar gooi me nog niet in de hel. Zo bang is die van God. Bangheid. Angst voor de straf. Vreselijke gedachten aan eeuwige rampzaligheid. Ik zeg niet dat ze nooit dienstbaar kunnen zijn. Om ons te doen breken. Met uiterlijke ruwe grove zonde. Dat kan. We kunnen soms zo verschrikken aan een graf. We kunnen soms zo verschrikken bij een stervend familielid. Dat we zeggen, o God. Als ik nou moet sterven, dan ga ik voor eeuwig verloren. En dan kunnen we soms de uiterlijke takken, die kunnen we afkappen. En we kunnen soms nog van de kroeg naar de kerk bekeerd worden. Dat gaat ook nog. Van de kroeg naar de kerk. Maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Dan zijn we nog geen nieuw mens geworden. Dan zijn we nog geen ander mens geworden, zoals Maria. Dan zijn we nog niet zwanger geworden van de beloftenissen van God. Dan heeft Jezus Christus nog niet de hoogste plaats in ons leven gekregen. En daar gaat het om. Dat die koning der ere eeuwig zal leven. Want dat gaan we in de hemel doen. Met al degenen in wiens hart Jezus geboren is. Van zijn heil eeuwig zingen. Van zijn gerechtigheid. Dag aan dag roepen. Daar gaat het om. Nu komt het er ook in ons leven op aan. Is dat evangelie van Gods genade ook in ons hart. Zo nedergezocht. Is die barmhartigheid. U weet toch wat barmhartig is. Ik heb het onlangs dacht ik ook verklaard. Barmhartig is afgeleid van een woord dat betekent branden. Een brandend hart. Een brandend hart. Zoals die Emmausgangers. Dat hart ging branden. Als Jezus zichzelf verklaarde als hun verlosser. Zo gaat ook ons hart branden. Als de liefde van God in ons hart is uitgestort. Als wij zelf als een berooide ellendeling voor God uitstorten als water. Als we onze ziel voor hem leeg schrijven. Zeggen, o God, ik heb het niet verdiend. En ik ben het niet waard. Ik heb u oordeelwaardig gemaakt. Ik heb u straffen onderworpen. Ik heb u geboden overtreden. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Maar gena, o God, gena. Hoor hoe een boetelijk blijft. En God van de hemel. Zijn barmhartigheid ons openbaart. Als u zegt, ik heb geen lust in de dood van de zonde. Ik heb ook in jouw dood geen lust. Ik zoek je waarachtig. Ik wil niet hebben dat je verloren gaat. Ik weent over je onbekeerlijkheid. Jeruzalem. Jeruzalem. Ik weent over uw onbekeerlijkheid. Dat geheende bekende wat tot uw zaligheid dient. Geliefde. We gaan naar het kerstfeest toe. Waar gaat het om? Waar denken we aan als we over kerstfeest denken? Heb je dan ook barmhartigheid nodig? Kan je zonder Gods barmhartigheid niet verder? Voel je gescheiden van God? Omdat je Gods barmhartigheid niet kent. Wel, hier is de bron. Maria heeft het vanmorgen voor onze oren uitgeroepen. En zijn barmhartigheid is ook voor u. Voor u. Voor u. En voor u. Zijn barmhartigheid. Zo roept ze uit. Die is van geslacht tot geslacht. Over degene die hem vreest. Die hun oor te luisteren leggen aan datzelfde evangelie. Waardoor Maria zalig geworden is. Geliefde, zolang God u niet uitsluit. Behoeft u zelf ook niet uit te sluiten. Zolang God u niet afgeschreven heeft. En u van voor zijn aangezicht heeft weggeworpen in de poel die brand voor vuur en zoeven. Is er nog een weg ter ontkoming. God wijst u vanmorgen hoofd voor hoofd. En bank voor bank. Een weg ter behoudenis aan. Het is nog een verse. En het is nog een levende weg. Jezus weent over u. Als ge nog niet kent. En hij staat en hij klopt aan de deur van uw hart. Of ge nu eindelijk zou horen. Of ge de deur van uw goddeloos leven voor hem zou openen. En zeggen, Heer, wil u dan met zo'n zondaar omgangen? Wilt u geboren worden in het hart van zulke goddelozen? Kom dan. Kom dan in mijn hart, Heere Jezus. Neem daaruit weg wat u mishaagt. Maak me dan, vorm me dan, bekeer me dan, dat ik nooit meer zal zondigen. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem prijzen. U moet niet denken dat u zonder de vrezen des Heren in de hemel zal komen. Al was u dan van een goddeloos geslacht, maar dan moet u door zijn barmhartigheid hem leren vrezen. We gaan niet automatisch naar de hemel. Ook niet omdat we gedoopt zijn, omdat we geloofsbelijdenis gedaan hebben, omdat we bekeerde ouders gehad hebben. Die barmhartigheid van God, die moet ons leiden tot de vrezen van God. En dat woord vrezen, dat betekent niet bang zijn voor God, maar dat betekent diepe eerbied. Heilig ontzag. Dan buigen we ons gewillig aan de voeten des Heeren. Dan roepen we met Petrus, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Waarom was het op mij gemunt daar zoveel gaan verloren? Dan gaan we God vrezen. Dan gaan we eerbiedig luisteren. Dan zeggen we met Maria, maak God met me groot. Hij heeft me bezocht in mijn nederheid, in mijn ellende. Als een afgehouwen tromp, daar in Nazareth woonde. Een vergeten meisje, miskend door de wereld, niet bekend onder het volk van God. Maar hij heeft op mij nedergezien. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Amen. Genadige God, zo hebt u vanmorgen ook aan ons willen openbaren. Als een barmhartige God, die zich nederbuigt over een onwaardige, over een ellendige. Over een jongen en een meisje die zijn weg voor u verknoeid hebben. Over een man en een vrouw die verleerd hebben om op u te hopen. Aan die komt ge en ge klopt aan de deur van hun hart. En ge staat en geroept, hoort heden mijn stem. Open de deur, ik kom tot u. Hoor naar mijn stem, bekeer u tot mij. Kom naar mij toe, vermoeide en belaste. Die zichzelf niet meer helpen kunnen. En ik zal u rustig geven. Ik ben in de duisternis. Ik ben in de dood. Ik ben in de wereld gekomen. Niet om rechtvaardigen bij elkaar te maken. Maar om zondaars te bekeren. Lieve heren, gebruik ook dit kerstevangelie. Ook in deze gemeente. Gebruik het voor jong en oud. Gebruik het ook voor uw kinderen, heren. Laat ze ook adem scheppen. In al hun dienstbaarheid. Laat ze opnieuw hopen, opnieuw geloven. Laat ze ook in donkere dagen niet aan uw genade twijfelen. Maar uitroepen mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen, de morgen. Ach, wanneer? Dan wordt het toch kerstfeest. Dan gaat toch het licht op in de duisternis. Omdat gij getrouw zijt en nooit zal laten varen. De werken van uw handen. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 98. En daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang de Heere. Die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt ten Heere. Zijn heilige arm brocht heel naar leven. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden, voor het heidendom tentoongespreid. geliefde, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.